Gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit Matteüs 7. Matteüs 7 en dan lezen wij vers 15 tot en met 29. Matteüs 7, vers 15 tot en met 29. Als u enkele hoofdstukken naar achteren zou bladeren, dan komt u erachter dat wat wij lezen, dat het slot is van een preek van de Heer Jezus. Het is het slot van de bergrede. Het was eigenlijk een preek die op zijn discipelen gericht is. Maar tijdens die preek blijkt ook dat er heel veel mensen zijn die hem gevolgd zijn en ook luisteren. En als je zo die mensen zo in gedachten voor je ziet, dan zien die mensen er niet heel veel anders uit dan de discipelen. Je zou zeggen, ze komen allemaal toch om Jezus te horen. Je zou zeggen, allemaal mensen zoals kerkmensen het zijn, nette mensen. Allemaal benieuwd om Jezus te horen. Maar luisteren ze wel echt? Doen ze ook wat hij zegt? Jezus gebruikt de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer om die mensen aan te spreken. En daar zal de preek ook over gaan. Wij lezen vanaf vers 15, zodat u ook een idee hebt wat eraan vooraf gaat, omdat dat ook alles te maken heeft met de versen 24 tot en met 27, waar de preek over zal gaan. Wij lezen met elkaar Matteüs 7, vers 15 tot en met 29. Daar spreekt Jezus als volgt. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. En aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruik of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in, en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Tot zover de schriftlezing. Kinderen. Vroeger woonde ik in een dorp. En naast dat dorp was er een bos. En als ik dan op een woensdagmiddag, als ik dan zo'n lange vrije middag had, dan ging ik vaak met een paar vrienden naar dat bos. En dan nam ik een paar scheppen mee. En dan nam ik een zaag uit de garage mee van mijn vader. En dan ging ik dat bos in met mijn vrienden. En dan zocht ik een mooie plek op. En dan gingen we graven. Gingen we graven, soms wel een meter of twee meter diep. Dan gingen we een hut bouwen. En als dat gat zo groot genoeg was voor mij en mijn vrienden, dan gingen we op zoek naar takken. Dan zochten we de takken op die op de grond lagen. Dan zochten we takken op en die zaagden we van de boom af en die legden we zo over die kuil heen. En dan kropen we erin. En dan leek het net alsof ik mijn eigen huis had gebouwd. Totdat zo'n vriend dacht dat hij wel op dat dak kon gaan staan. En dan stortte alles in. En ik weet nog als kind, de hele middag had je gegraven, had je gezaagd, je had gezwoegd, het zweet liep over je gezicht en het was allemaal voor niets geweest. Je kon weer naar huis, je hut was kapot. Ik weet nog, toen ik over dit voorbeeld na zat te denken, toen voelde ik eigenlijk weer een beetje wat de teleurstelling is van een kind als je hut kapot is. Maar toch, gelukkig, misschien herken je het wel, gelukkig kun jij naar huis. Gelukkig hangt jouw leven niet af van de hut die je zelf gebouwd hebt. Gelukkig kon je weer veilig naar huis, hoefde je niet te slapen in die kapotte hut. Maar als Jezus vandaag spreekt over bouwen, dan hangt je leven er wel vanaf. Als Jezus spreekt vandaag over huizen bouwen, dan bedoelt hij niet zomaar een huis, maar je hele leven. Je ziel. De Heere Jezus maakt zich namelijk vandaag zorgen. Hij ziet allemaal mensen naar hem luisteren. Ze zijn geboeid. Maar komt het wel goed met ze? Horen ze me aan? En gaan ze dan naar huis? Of doen ze ook wat ik zeg? Zo kijkt Jezus de mensen aan om zich heen en zo kijkt hij ook de gemeente in. De Heer Jezus heeft net gepreekt. Hij heeft de bergrede gehouden. Hij heeft gezegd wie dat er zalig zijn. Zalig zijn zij die. Hij heeft gezegd dat de wet die hij vervult, dat je die volstrekt serieus moet nemen. Hij heeft gezegd, bid en u zal gegeven worden. Kom tot mij en je zult de zaligheid ontvangen. Leef met een lege hand richting mij en ik zal hem vervullen. En die mensen die luisteren, maar doen ze er ook iets mee? Hij kijkt de mensen aan en hij begint te vertellen. Hij komt tot de slot van zijn preek. Dit is het einde van zijn preek. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Jezus zegt, diegene die naar mij hoort, naar mij luistert en daar ook wat mij doet is een verstandig man. Dat is een man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Een verstandige, een voorzichtige, je kunt het op allerlei manieren vertalen. Een waarnemende, een verantwoordelijke, een voorbereide, een nadenkende man. Jezus die zegt, daar heb ik het nu over. Waaruit blijkt dat dan? Dat die man verstandig is? Dat blijkt uit wat Lucas zegt, dat hij een schep pakt en hij begint te graven. Hij graaft en hij graaft. Hij graaft totdat hij een rots gevonden heeft. Moet je voorstellen dat die man daar aan het graaf is. Nou, waarschijnlijk eerst zandgrond. Maar daar kun je niet op bouwen. Dat is niet stevig genoeg. Nou, hij graaft door. En dan kom je op van die kleigrond. Je zou zeggen, dat is al een stuk steviger. Maar de man is verstandig. Hij kijkt nog eens naar die klei. Is dit wel echt stevig genoeg? En hij schudt zijn hoofd en hij graaft door. En als ik hem zo voor me zie, dan zie ik het zweet van zijn gezicht komen. Maar dan komt hij op de rots en dan is hij zo blij. Dan is hij zo gelukkig. Hierop sta ik stevig. Hierop kan ik werkelijk bouwen. Hier kan mijn huis gebouwd worden. En Jezus die zegt, die vertelt dit beeld. En dat beeld moet je maar in je hoofd nemen als Jezus het heeft over mensen die behouden zijn. Heel eenvoudig, mensen die naar de hemel gaan. Dan ben je verstandig. Waarom? Omdat je pas bouwt als je op de rots bent. Waar heeft Jezus het over? Jezus spreekt over het geloof. Hoe werkt geloven? Deze man, die wijze man, dat is het beeld van iemand die gelooft. En wat is dat dan, volgens de Heere Jezus? Geloven is allereerst, gaat dat over tot Jezus komen. Dat zien we hier in dat beeld van die man. Hij ziet dat zand. Hij kan er niet tevreden mee zijn. Hiermee kan ik het niet doen, met wat ik voor handen heb. Hij gaat verder. En dan komt hij op die klei. Misschien wel je godsdienst. Misschien zeg je wel van ja, maar er is best wel wat veranderd. Het voelt wel wat vaster. Het is wat degelijker. Maar kun je daar echt op bouwen? Kom je dan echt de storm door? Omdat je wat beter leeft dan eerder? Er zit een les in die verstandige man. Het geloof is bedachtzaam. Ja, je mag jezelf best wel eens de vraag stellen, ben ik nou eigenlijk wel op de juiste weg? Is dit werkelijk zoals ik geloof, het geloof zoals de Bijbel het zegt? Is mijn basis waarop ik sta, is dat vast genoeg om te kunnen sterven? De Bijbel is daar helder in. De Bijbel roept ook op om jezelf te onderzoeken, om in de spiegel te kijken. Durf dat maar. De Bijbel roept ons op. En zo klinkt dan ook in het avondmaalsformulier. Ik heb afgekondigd. Volgende week voorbereiding. Ten eerste onderzoekt u uzelf. Ja, hoe dan? Heel concreet. Nou, gaan we terug naar die bergrede. En dan zo'n zaligspreking van de Heere Jezus. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Hou dat eens als een spiegel voor u. Ben ik zo iemand? Verlang jij ernaar? Verlangt u ernaar? Om rein te leven voor God. Werkelijk met God te leven. Dat je honger hebt om te leven in gerechtigheid. Of zo'n andere uitspraak in die preek die de Heere Jezus houdt. Dat de Heere Jezus zegt, want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gegaan zijn, zal er niet een jota, nog een tittel van de wet voorbij gaan. Bedachtzaam. Niet aan de kant schuiven. Maar hou het jezelf eens voor. Doe ik dat? Houd ik de wet van God? En dan moet je niet denken, ja, dat doe ik voor 70% en we doen allemaal ons best. Nee, de Heer Jezus zegt, we halen er niets van af. Laat het eens op je inwerken. Zijn wetten houden. De verstandige man. Ja, misschien probeert hij het wel. Misschien zegt hij wel aan de hand van de wet van ja, nee, maar dat ga ik dan anders doen. Goed dat u het zegt. Maar met dat ik het probeer, merk ik dat het nooit stevig genoeg is wat ik doe. Het kan zand zijn, het kan klei zijn, het kan een stuk degelijker zijn, maar nog steeds. Het is niet stevig genoeg. En de een die zal daarvoor diep moeten graven totdat hij bij de rots is en de ander zal wat minder diep moeten gaan. Maar uiteindelijk moet je graven, overwegen. Blijf ik hiermee staan? Die wijze man die zegt, als ik op klei moet staan, als ik op zand moet staan, als ik reken op wat ik zelf doe, heb ik er niks van terechtgebracht. Dan heb ik alleen maar onrust. Dan ben ik maar aan het jagen. En dan ga ik weer naar huis en dan probeer ik het weer. En dan wordt het weer een teleurstelling. Ik heb geen vaste grond. Ja, als ik heel goed... Ik heb die bergrede een aantal keer gelezen. Dat begrijpt u, want het hoort bij deze preek. Als er één is die zich werkelijk houdt aan de wet die hier voorgehouden wordt, dan kan ik er maar één bedenken. En dat ben ik niet. De enige die zich echt aan de wet houdt, dat is diegene die de preek houdt. Hij, Jezus, hij vervult de gerechtigheid. Ik niet. En hij zegt, hij spreekt in zijn woord, hij komt in de prediking tot u en hij zegt, wend u tot mij en wordt behouden. Komt alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Dat is op de rots komen. En die wijze man die zegt, daar ben ik gekomen. Daar ben ik op terecht gekomen. Het kon niet anders dat ik naar hem luisterde. Dat evangelie, dat schoof ik niet aan de kant. Want alleen bij hem, alleen op de rots, alleen bij Jezus heb ik rust. En daar op die rots, daar leer ik het. Daar leer ik dat hij die de gerechtigheid vervuld heeft, dat hij zijn gerechtigheid, zijn volmaaktheid, dat hij die op mij legt. Mijn ongerechtigheid wordt omgeruild voor zijn gerechtigheid. We noemen dat, Luther die noemt dat de vrolijke ruil. Dat is die man die daar op die rots komt. Dat is mijn grote ontdekking. Dat is Jezus. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij rusten. Waarop? Op uw werk. Dat is geloof. Dat is horen. En doen. Komen op zijn roep. Luisteren naar wat hij u aanbiedt. Gelovig aanvaarden. Ouders, als je dit kent, als je zegt dit is mijn leven, wees er maar eerlijk in naar je kinderen. Leg dat fundament maar bloot. Zeg het maar tegen je kinderen. Ik heb zelf niks. Kinderen, hier staat niet een man die God veel te bieden heeft. Ik heb God niets te bieden, maar ik krijg heel veel. Dat is leven op de rots. Is dat het? Is dit wat Jezus bedoelt als hij spreekt over horen en doen? Is dat het? Is dat het ook alleen? Ja, maar het is ook meer. Want kijk maar, die man, wat doet hij als hij daar op die rots aangekomen is? Gaat hij zitten? Gaat hij met zijn armen over elkaar zitten en zegt hij, nou, nu is het voor elkaar. Nu heb ik die rust gevonden. Nee, op een of andere manier kan dat gewoon niet. Als je Jezus kent, als je zijn liefde ziet, dan wil ik worden zoals hij is. Ik heb hem zo lief dat ik ernaar verlang dat ik meer op hem lijk. En daarom, ik luister naar al zijn woorden. Ik luister niet alleen maar naar die teksten die mij bevallen, maar ik luister naar al zijn woorden. En ik laat die bergreden ook tot me doordringen in het geloof. Met voorzichtigheid. Met bedachtzaamheid. Niet alleen die teksten die mijn favoriet zijn, maar ook die teksten die mij als gelovige pijn doen. Ja, gaat dat vanzelf dan, dat bouwen? Is dat, kinderen, is dat bouwen op de Heer Jezus? Is dat dat er als het ware binnen een week een grote flat staat? Mag ik het eens vragen, herkent u dat zo? Ja, maak het maar eens concreet. Aan de hand van die bergreden. De Heer Jezus zegt, heb uw vijanden lief. Doe het maar. Terwijl je in een arbeidsconflict zit. De Heer Jezus die zegt, wees niet bezorgd. Wees maar niet bezorgd als je leven een andere kant op gaat dan jij had gepland. Nee, die woorden van Jezus die schuren nog steeds. Ja, ik verlang ernaar om hem te gehoorzamen, maar het schuurt zo vaak. Met mijn eigen gedachten, met mijn eigen wil, met mijn eigen emotie, ja, zelfs met mijn eigen humeur. Het schuurt. En toch, ik weet. En de wijze mannen en de wijze vrouwen hier, die zullen zeggen, ik weet een geheim. Als ik heel dicht bij Jezus leef. Als ik heel dicht bij hem leef, die levende relatie met hem, dan gaat het als vanzelf. Dan leef ik als die boom bij het water. Dan leef ik als een rank aan de wijnstok. Als ik zo dicht bij Jezus leef, dan verbaas ik me er zelf wel eens over. Dat die dingen die ik moeilijk vond, dat het me zo makkelijk gaat. Jezus, als ik dicht bij hem leef, dan werkt hij in mij. En ik zou het nog zoveel meer willen. Ik verlang ernaar om het nog veel meer te zien. Maar ook in dat bouwen van dat huis, dat blijkt maar weer, daar ben ik niets zonder Jezus. Kijk eens naar Paulus. Paulus, die man. Je zou zeggen, ja, als je er eentje kunt bedenken die zich echt ingezet heeft voor het koninkrijk van God, dan noem ik Paulus wel. En wat zegt Paulus als hij uitlegt hoe het komt dat hij het ervoor over heeft om half dood geslagen te worden? Dan zegt hij, door de genade van God ben ik wat ik ben. Zo klinkt het elke keer door de Bijbel heen als het gaat over de heiliging, dat het elke keer klinkt dat weer. Zoek het maar eens op. In Christus. Geworteld in hem. En dat mag je ook blootleggen richting je kinderen. Je kinderen kunnen wel eens denken, hoe krijgt u het voor elkaar om elke dag uit de Bijbel te lezen? omdat ik dicht bij hem bleef. Die kinderen die verbazen zich wel eens. Ik merk het met catechisatie wel eens. Maar getuig het maar, het zit niet in mij. Die heiligheid die vind ik niet bij mezelf, maar die vind ik in hem. Het is Christus die mij kracht geeft. In mij geen grammetje heiligheid. Het is genade dat ik ben wie ik ben. En daar is die tweede man, de dwaze. Je zou zeggen, als Jezus zo radicaal het verschil tussen wijs en dwaas maakt, dan moeten die mannen ook wel heel anders zijn, toch? Dan moet die man toch wel zich heel anders gedragen, toch? Maar goed, als u goed leest, dan gebruikt Jezus letterlijk dezelfde woorden als hij spreekt over de dwazen. Er zitten wat woorden anders in, maar de meeste woorden zijn hetzelfde. Opnieuw een man. Iemand en ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Kijk maar, kinderen, opnieuw een man. Maar wacht even, ook iemand die bouwt. Een dwaze man, is dat een dwaze man omdat hij niets doet? Nee. Deze man is druk. Hij bouwt een stijger. Hij gaat naar de winkel en hij koopt daar cement. Hij koopt daar stenen. Hij koopt daar zijn gereedschap en hij werkt hard. Hij bouwt ook een huis. Hij vindt het dus blijkbaar ook belangrijk om veilig te zijn. En zo begint hij te bouwen op het zand. En als ik hem daar zo zie bouwen, dan lijkt het hem nog wel te lukken ook. Maar kinderen, wat maakt die man dan zo dwaas? En je zegt het, hè? Ja, hij bouwde op het zand. Hij legt geen fundament, zegt Lucas. Wij zouden toch ook zeggen, ja, als je een huis wilt bouwen, dan kun je stevige grond hebben, maar je hebt heipalen nodig. Nou, in die tijd zeiden ze dat ook. Je hebt wel een rots nodig om op te kunnen bouwen. Je had nog geen heipalen, dus moest je het doen met een rots. Maar toch is hij dwaas. Hij bouwt een huis. Hij doet zijn best. Hij wil veilig zijn. Wie heeft Jezus op het oog? Over wie heeft Jezus het hier? Zijn dat die zondaars en die tollenaars die helemaal niet naar hem luisteren? Nee, het zijn de mensen die hem volgen. Zijn het harde atheïsten die vloeken door het leven gaan? Nee, het zijn de mensen die naar hem toekomen om hem te horen. Die zeer geïnteresseerd zijn. Als je die versen ervoor leest, dan krijg je een beter beeld wat voor mensen de Heer Jezus bedoelt. Mensen die roepen, Heere, Heere. Ze belijden de macht van God, wat bent u machtig. Ze profeteren in zijn naam. Ze doen een goed woord voor de Heer Jezus, dat je in de bus eigenlijk vertelt wie de Heer Jezus is. Ze hebben zelfs duivelen uitgeworpen in zijn naam. Ze zien de kracht van de naam van Jezus. Zo stonden die mensen om Jezus heen. En even later, als Jezus klaar is met die preek, zeggen ze nog steeds, wat spreekt die man met veel gezag? En wat een beelden gebruikt hij, hoe aansprekend. Wat tekent hij? Met woorden en het is geen verstandelijk geredeneer zoals die schriftgeleerden. Nee, dit zijn woorden waar zijn hart in zit. Ze staan er versteld van. Komt wel dichtbij. Mensen die onder de indruk van een preek naar huis gaan.
misschien wel naar huis gaat en je wel genoten hebt over de praktische aanwijzingen die klinken in die bergreden. Je zegt, nou dat was nog eens praktisch onderwijs, daar kan ik wat mee. En toch zegt Jezus, als hij spreekt over deze mensen, zegt hij niet eens, ik zal hem vergelijken zoals bij die wijze man. Maar hij zegt, die zal vergeleken worden. Als het ware neemt de Heer Jezus al afstand van die man. Die horen niet bij mij. Dat zijn dwazen. Dat is het ergste wat je in de Bijbel over iemand kunt zeggen. Als je een Joods kindje was, dan zou, als je dwaas zou zeggen, dan zou je vader echt heel boos worden. Dat hoor je niet te zeggen. En Jezus die zegt, is een dwaas. Waarom? Hoe komt het dat Jezus mensen dwaas noemt? Hij bouwt toch? Hij doet toch goed zijn best? Hij draagt zijn steentje toch bij? Is Jezus dan niet blij met mensen die onder de indruk zijn van zijn preken? Nou, heel eenvoudig, wat is de grootste fout van de dwaas? Hij zegt, ik probeer het zelf wel. Zonder dat fundament. En als ik het zie, dan lijkt het nog te lukken ook. Ik profeteer namelijk in zijn naam. Het heeft resultaat. Dat is bouwen op het zand. Doen met wat je van nature hebt. Bouwen met je eigen mogelijkheden. De materialen die je hebt voor handen, die gebruiken en zo naar huis gaan. Maar dan begrijpen we het onderwijs van Jezus helemaal verkeerd. Dan wordt de Heer Jezus een inspirerend iemand. Dan wordt de bergrede genieten van de praktijkvoorbeelden. Dan ben je op zoek naar, ja, wat kan ik doen? Waarmee stuurt u me vandaag naar huis? Dan ga ik aan de slag. Misschien zeg je wel van, ja, maar zo luister ik naar preken. Ik heb wel een vaag idee wat genade betekent, maar vertel me vooral wat ik moet doen. Misschien zeg je wel, ja, maar, en ik probeer er ook het beste van te maken. Ik ben actief hoor, ik ben actief op straat, misschien wel actief bij de evangelisatie. Ik zet me in voor de kerk, draag mijn steentje bij. Zo'n jongen die op catechisatie tegen me zegt, van, nou moet u eens stoppen over de Heer Jezus en gewoon vertellen hoe ik moet leven. Niet dat dat niet nodig is. Dat is heel belangrijk in deze tijd. Maar begint het bij het fundament? Begin je te rusten op Jezus? We kunnen het geestelijk heel subtiel doen. Je zegt, ja nou ik bid. Ik doe mijn best, ik bid tot God. En ik vraag hem erom, ik doe wat ik kan. En ja, dat is het enige wat ik kan doen. En dan, ja, dat God, die moet daar dan maar naar luisteren. En je zegt, dat is wat ik kan doen, dat doe ik, dus dat is eigenlijk ook wel genoeg. En je rust erin. Maar je komt nooit tot Jezus. Je gaat nooit graven. Want ik ben nooit verstandig geweest. En je kunt zo een heel leven opbouwen. Ik zeg het niet om je pijn te doen. Ik zeg het met liefde. Dat je zelfs nog vromer kan zijn dan die jongen die heel gebrekkig op het fundament rust en maar zo'n klein hutje bouwt. En jij bouwt je huis. En het is een geweldig huis. Iedereen onder de indruk. Maar het is zonder Jezus. En je luistert wel naar hem. De Heer Jezus die zegt, dwaas. Dwaas. Dwaas dat je bent. In het koninkrijk van God zijn geen doel hetzelfders. Daar in dat koninkrijk van God, daar werkt Jezus door mij. Ik doe het niet zelf. De Heer Jezus die zegt, als je het zelf wilt doen, luister goed wat ik je zeg. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, moet je nog veel beter doen dan hun. Dan, als dat niet zo is, dan zul je niet in het koninkrijk der hemelen komen. Bouwen op jezelf. Bouwen op het zand. Het is dwaas. Zelf aan de slag gaan. Zonder eerst naar Jezus te gaan en te leven vanuit hem. De Heer Jezus die zegt het. In die voorgaande verzen. Ja, je denkt me te kennen. Maar ik ken je niet. Alles wat je doet. Wat je presteert. Het is ongerechtigheid. Het is proberen vrucht te dragen terwijl je een distel bent. Het lijkt misschien heel wat, maar het is niets. Het is bouwen voor je. Het is misschien wel zwoegen, misschien zeg je wel, weet u wel wat ik allemaal doe? Maar Jezus die zegt, je hebt nooit echt naar me geluisterd. Alles wat je doet, ik reken het als horen en niet doen. Daar staan ze, kinderen. Die huizen. Staan ze naast elkaar. Aan de buitenkant zie je maar weinig verschil. Misschien is dat huis van die wijze man misschien wel ook wel een stukje kleiner. Misschien is het maar zo'n klein hutje. Komt niet zoveel van terecht. En die andere man is helemaal versierd. Het is helemaal wit gepleisterd. Maar dan komt de storm. En ook die stormen, ze lijken zo op elkaar. Wat betekent dan die storm? Dat is eigenlijk, laat de Heer Jezus zien, hoe vergaat je leven dan? Hoe eindigt dat leven? Wat wordt er bedoeld met die storm? Nou, hij zegt allereerst, dat leven van een gelovige, daar komt ook storm overheen. Het leven met de Heer Jezus is geen garantie op een zorgeloos leventje. En ik ben zo blij dat de Bijbel daar eerlijk in is. Het is niet een of ander reclamepraatje, wat veel mooier is dan het lijkt. Het leven met God, het leven op de rots, daar komen ook stormen op af. In Psalm 42, daar zegt David, het lijkt wel alsof het water over mij heen komt. En Jezus die zegt, en de slagregen viel neer, de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Dat huis van die gelovigen, daar komt wat op af. Het stort zich op hem. Kinderen, daar komt die regen uit de hemel. En letterlijk staat het met bakken en er staat letterlijk de rivieren kwamen naar dat huis toe. De wind blaast en het lijkt wel alsof ze zich allemaal op dat huis gericht hebben. Ze storten zich op dat huis, alsof dat huis het enige is waar zij zich op richten. Is dat geloof? De psalmen die zingen het ook. Die zingen het omdat ze het herkennen, veel wederwaardig heen, veel rampen zijn des vrome lot. Asaf die zegt dat in Psalm 73. Hij zegt, als ik kijk naar mensen die God niet dienen, dan lijken ze het wel makkelijker te hebben dan dat ik het heb. En zo lijkt het ook hier in deze tekst. Er zit een verschil
tussen die twee versen. Ze storten zich op dat huis. En bij die dwaze man, daar staat iets anders, daar komen we wel. Wat is die storm? God beproeft. God test. God loutert. God haalt al het zand wat er nog was weg. Je kunt te maken hebben met een storm. Dat je zegt, en nou wordt het persoonlijk misschien. Dat je zegt, het lijkt wel alsof er een storm van zonde over me heen komt. Een zonde waarvan ik dacht dat ik er vanaf was, die komt als een storm terug. Er komt een rivier van aanvechting. Een verkillende wind kan waaien door je huis, waardoor je zo kil en zo koud bent. Het kan rond het sterfbed aangevochten worden, dat je denkt dat dat hele huis wankelt. Misschien herken je het wel. Misschien zit er hier wel iemand die zegt, ja, ik zit in de storm. Dat je zegt, ja, hij is mijn rots. Maar dat huis van mij, dat kreunt, het wankelt. Misschien vraag je jezelf wel af van, welke crisis zal mijn huis laten vallen? Al uw baar, al uw golven zijn over mij heen gegaan. Kan zijn dat je hier zo zit. En je zegt, die storm die herken ik. Dat je misschien herkent in Asaf. Een beetje herkent in Job. In David, toen hij moest vluchten. Maar hoor eens. Hoor eens wat deze tekst tot u zegt vandaag. Er zit een belofte in deze tekst. Zelfs de meest radicale teksten zoals deze van de Heer Jezus, daar zit zo een vaste belofte in. Het stormt. En het is niet gevallen. Waarom niet? Is dat vanwege de bouwkwaliteit van dat huis? Is dat vanwege de bouwkunsten van je? Nee, want het was op de rots gefundeerd. Lees die tekst nog eens. Waarom valt het huis niet om? Want het was op de rots gefundeerd. God heeft jezelf op die rots geplaatst. En dan ligt het niet in mijn vastheid. Dan ligt het niet in mijn bouwkwaliteit. Dan ligt het niet in dat huis, hoe groot of klein dat die is. Nee, het ligt aan die rots. Dat fundament. Die rots. De Heer Jezus. Hoe hard het ook waait. Hoe hard het ook stormt. In die grootste crisis beweegt hij niet. Alles beweegt en schudt en je kijkt omhoog naar je huis en het schudt. Maar Jezus zegt, het zal niet vallen. Laat het ons niet weer teruggaan. Mag ik het tegen iemand zeggen die dat nodig heeft? Hangt het niet van de rots af? Het hangt niet van dat huisje van je af. Moet je niet weer vastklampen aan die rots. Nee, waar je weer terug moet. Is dat zo'n belofte voor iemand. Dat de Heer Jezus zegt. Dat de Heer zegt in Jesaja 43. Vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt van mij. Wanneer gij zult gaan door het water. Ik zal bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. En wanneer je door het vuur zult gaan, u zult niet verbranden. Dankzij Jezus. Dankzij de rots. En wat is nu geloof? Wat is geloof? Dat is dat je in die storm, en je hoort het piepen en kraken en je denkt, hou ik het vol. Maar wat zie ik daar, man? En wat zie ik daar? Ik zie die man. Ik zie hem naar beneden gaan. Hij gaat de trap af. Hij gaat de kelder in. En hij legt zijn hand weer op die rots. Hier heb ik rust. Hij beweegt niet. Die rots, dat is het evangelie. Dat is de Heer Jezus zelf. Die zegt, de poorten van de hel zullen u niet overweldigen. En hoe anders is dat bij dat andere huis? Ik zei het, als ik kijk naar deze geschiedenis, dan staat er niet, die storm stortte zich op dat huis, maar de storm sloeg tegen het huis. Het lijkt, als ik kijk naar het Griekse woord, een minder heftige storm, en toch, het stortte in. Dat huis wat je zorgvuldig gebouwd hebt, zonder Jezus, hoe prachtig het er ook uitziet, hoe goed het ook lukt, hoe versierd het ook is, hoe wit dat die muren ook zijn, hoeveel mensen dat er met bewondering naar je keken, het stortte in. Het is gevallen. Als een kaartenhuis. Gemeente, als je hem niet kent, als je geen persoonlijke relatie met de Heer Jezus hebt, dan is dit je toekomst. Als de Heer Jezus slechts een goed voorbeeld is om na te volgen, slechts een inspiratiebron om hem na te doen, maar dat je hem niet kent als jouw verlosser, dan stort je huis in, dan is het woord eerlijk. Daar zie ik iemand die instort, waar de crisis van het leven treft. Nu heb ik zoveel voor God gedaan. Ik ging altijd naar de kerk en ik heb alles gelaten voor hem. Ik heb me altijd goed gedragen. Waarom doet God mij dit aan? Spoelt weg in wrok, in boosheid op God. Het huis valt om. Wat doet het me pijn als ik zulke mensen de kerk zie verlaten. Maar het is meer. Die storm betekent zeker hier ook het oordeel voor de dwazen. In het oog van Jezus kun je een prachtig leven, een goede carrière hebben gehad. Maar in het oog van Jezus, als hij komt om te oordelen, dan zal het zijn als een storm. Dan gaat die witte kalk, dat mooie huis, dat spoelt weg. Dan zie je dat het huis gebouwd is op zand. En dan staat er zo heel veel betekenend, en haar val was groot. Daar moeten we eerlijk in zijn. Daar kan ik snel overheen praten. Maar ook het woord zegt dit. Letterlijk staat er eigenlijk, haar val blijft groot. Het is een voortdurende val. Het deed me denken aan een schilderij. Ik weet niet meer welke schilder het is geweest, maar het bleef me bij. Hij gaf een beeld van wat het betekende om verloren te gaan. Hij zei, dat is een eeuwige val. Dat onbehagelijke, dat vreselijke gevoel dat je achterover valt. En je weet niet waar je landt. Als je in het donker naar beneden valt en er is niemand die je opvangt. Je valt steeds verder bij God vandaan. Geen houvast, niets meer om vast te houden. Jezus zegt, dat is als je niet bouwt op mij. Maak het eens persoonlijk. Wees eens eerlijk. Ik ken u niet. Maar wees eens eerlijk, want Jezus spreekt. Op wie lijk je? Op wie lijkt u? Ben jij wijs? Bouw je op Jezus, de rots, kinderen? Hoe zult u de stormen van het leven doorstaan? Jongeren, misschien dat het leven nu geweldig lijkt van tevoren, maar er komt ook bij jou een storm. Hoe zul je hem doorstaan? Hoe zul je de storm van het leven doorstaan? Je zult vallen. Als je niet gegrond bent, als je niet geworteld bent in een levende relatie met Jezus. Dat is uw toekomst. Waarom? Waarom spreekt Jezus eigenlijk deze gelijkenis? Waarom, vraag het jezelf eens af, waarom wil God dat u dit vandaag hoort? Waarom? Wat is het doel van de Heer Jezus dat hij zo radicaal spreekt? Is het doel niet? Ja, ten eerste, dat hij die bemoedigt die op de rots staan en waar de storm woedt. U bent veilig. Maar is het niet ook dat Jezus je misschien wel alles afneemt en je laat zien die persoonlijke relatie, dat leven met Jezus, dat ken ik niet. Daar zit een hart achter. Hier zit het hart van Jezus achter. Jezus is op zoek, zodat je zou zeggen, vandaag ga ik naar hem toe. Vandaag ga ik niet meer bouwen op mezelf, maar ik begin bij nul. Ik begin bij niets. Ik heb niets. Nee, u hebt niets. En dat is een mooi beginpunt. Om te komen tot Jezus. Want mensen die niets hebben, die vervult hij. Het is niet voor niets dat deze geschiedenis, hij wordt opgevolgd door een andere geschiedenis. Ik geloof zeker dat de Heere daarin werkt. Ik geloof zeker dat die volgorde niet voor niets is. Daar komt een man tot Jezus met die scherpe woorden. Die man is melaats. Deze man die is het symbool van alles wat met zonde en niets dan zonde te maken heeft. En hij zegt tot die Jezus die net gesproken heeft: Heere, indien u wilt, als u wilt, kunt u mij reinigen. Zo'n man zoekt genezing, hij zoekt houvast. En wie is Jezus? Hij strekt zijn hand vandaag uit. En hij raakt zo'n melaatse aan. En hij bevestigt het. Ik wil. Word gereinigd. Die man heeft zijn rots gevonden. Zo is Jezus. Amen. 25, het 10e vers, dat is een gebed die we met z'n allen mogen bidden. 25 vers 10.